Als het goed is, hebben wij vorige keer gezien in, of naar aanleiding van het eerste gedeelte al van dit hoofdstuk, dat wij hier van doen hebben niet zozeer met de verlossing van het volk als zodanig, want verlost was het volk reeds, historisch 40 jaar tevoren al, bij de uittocht uit Egypte. Maar bij deze gelegenheid is er sprake van een heel ander facet, namelijk dit verloste volk zou ook daadwerkelijk de erfenis die God aan hen beloofd had in ontvangst nemen. En wat ze daarvoor moesten doen? Wel, aan de ene kant veel, want het is ook een lang boek geworden. Aan de andere kant zeer weinig, want wat men zou doen staat in de eerste verse van Jozua 1, namelijk in vers 3 bijvoorbeeld. Alle plaats waarop u lieder voedsel treden zal, heb ik u gegeven, gelijk als ik tot Mozes gesproken heb. Zodat de gedachte is dat zij slechts het land hoefden in te gaan, zich eigen te maken, want hoewel het land bewoond werd door vijanden, en men kan rustig zeggen een sterke vijand, had de Heer beloofd niet alleen dat hij het land hen geven zou, maar hij had gezegd, ik heb het u reeds gegeven, het is uw eigendom, ga er gewoon in, blijf trouw aan mijn woord en aan mijn geboden, want zo staat het in vers 7 en 8 in elk geval, blijf trouw aan mijn woord en er zal niks misgaan. Dat wil zeggen, men zou deze erfenis ook daadwerkelijk krijgen. In het algemeen is het gewoon zo dat dit schriftgedeelte, dit hele Bijbelboek bedoel ik feitelijk, uitdrukking geeft aan de positie waarin de gelovigen onder het nieuwe verbond verkeren. En voor ons is dan uiteraard het belangrijkste dat het inderdaad de uitbeelding is ook van tegenwoordige waarheid. Waarbij wij als gemeente, wij als gelovigen geacht worden verlost te zijn. Wij worden geacht Egypte achter ons gelaten te hebben. Als goed is zelfs ver achter ons. Want zo zit het nou eenmaal. En vervolgens is het de bedoeling dat wij inderdaad leven, of zouden leven, daar waar de Heer ons geplaatst heeft. En als ik het met één woord zeg, het lidwoord niet meegerekend, dan is dat de hemel. Want dat is precies waar het om gaat in dit schriftgedeelte. God heeft ons namelijk een erfenis gegeven en wij zouden daar slechts gebruik van maken. Wij zouden dat binnengaan, wij zouden dat claimen, wij zouden onze voedsel erop zetten. Of zoals een lied het uitdrukt, staand op de beloften van mijn Heer en God. Ik vind het een prachtige uitdrukking, want op beloften staan, letterlijk is dat natuurlijk onzin. Maar het is een pracht van een stijlfiguur, uiteraard. Wij zouden daarop gaan staan. Wij zouden vertrouwen op de beloften die God ons gegeven heeft. Precies zoals Israël dat zou doen hier onder leiding van deze Jozua. Men zou dat beloofde land binnengaan, want de Heer had het niet alleen beloofd. Hij zegt, ik geef het u, en bij andere gelegenheid zelfs, ik heb het u gegeven. Het is uw, in overeenstemming met wat ik gesproken heb. En zo zit dat in onze situatie ook. Ik weet wel, onder gelovigen, ook van, in het bijzonder vandaag bedoel ik dus, onder gelovigen van vandaag is dat dikwijls, maar nauwelijks of zelfs helemaal niet bekend. Of in het gunstigste geval kent men dan nog net de uitdrukking, gezet in de hemel, maar automatisch wordt die weggeredeneerd en gezegd, nou ja, daar gaan we dan dus in de toekomst naartoe. Maar zoals ik heb laten zien, daar kan dit Bijbelboek niet over spreken, want als wij eenmaal de Jordaan overtrekken, overdrachtelijk gesproken, naar het lichaam, dat wil zeggen wanneer wij eenmaal de hemel zullen binnengaan, bij welke gelegenheid dan ook, betekent dat het einde van de strijd. Als wij de hemel binnengaan lichamelijk, dan is de vijand daar verdwenen, definitief. Zo is dat. En daarom kan dit boek daar niet uitdrukking aan geven. Want hier is sprake van dat men een beloofde land zou binnengaan en het barsten van de vijand. He, overal. Zo is het nou eenmaal. Ja, het is niet zo'n parlementaire uitdrukking, maar ik praat bij voorkeur niet al te serieus of te vriendelijk over de vijand. Maar hoe dat ook zij, er blijft dus inderdaad niks anders over. En ik zeg niks nieuws, want dat is heus niet een vondst van mij. Dat staat in alle commentaren, broeders en zusters, dat dit boek de uitdrukking geeft aan de strijd van de gelovigen. Aan degene die al verlost is en die slechts zou leren leven uit de beloften die God gedaan heeft. Maar meer specifiek, die zou leren leven in de hemel. In andere kringen zegt men dan in de hemelse gewesten, of in het hemelse, of zelfs in het overhemelse, want dat is, heb ik nooit helemaal goed begrepen. Maar het is altijd wordt deze uitdrukking ontleend aan de brief aan de Efezen, dus dat is helemaal niet moeilijk. Waar het over gaat is dat wij op dezelfde plaats gezet zijn waar Christus zelf gezet is, want we zijn met Christus niet alleen opgewekt, maar ook met Christus gezet in de hemel. En wij weten dat ook in die positie, ook in de hemel zelf, ook als je dat heel letterlijk voorstelt, moet vastgesteld worden dat in de hemel vele vijanden zijn. Tot op heden, want het wacht feitelijk op de opname van de gemeente dat de Satan en zijn personeel uit de hemel geworpen zullen worden. Niettemin zouden wij nu al deel uitmaken van deze hemelse dingen en daarin leven. Want hoewel de hemel voorgesteld wordt in het algemeen in de Bijbel als een plaats, is het niettemin wel degelijk een sfeer, zoals men dat er noemt. Ik heb er ook geen andere term voor. Ik heb er wel eens over gedacht, maar ik kan het ook niet vinden. Een toestand. Maar dat is ook zo'n raar woord. Want de gedachte is natuurlijk dat de hemel weliswaar een plaats is, maar zoals ik eerder gezegd heb, die plaats van de hemel is een onzienlijke. En die onzienlijke dingen die dringen door tot op de aardbodem aan toe. En wij maken deel uit van die onzienlijke dingen. Zo is het nou eenmaal. En wij zouden onze plaats daarin innemen. Er zijn talloze schriftplaatsen in het Nieuwe Testament die dat ook gewoon zo zeggen. Dat wij burgers zijn van de hemel, of zoals de Statenvertaling het zegt in Filippenzen 3 is het, meen ik, nog en anders is het 4. Onze wandel is in de hemel. Onze wandel. Je kunt het vertalen met ons burgerschap, maar de vertaling met onze wandel is echt niet verkeerd. De term betekent namelijk niet alleen de plaats waar wij thuis horen, maar ook de plaats waarbinnen ons leven zich afspeelt. Dat wil zeggen, inderdaad, onze wandel is in de hemel. En de Colossenzenbrief voegt eraan toe: indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, Colossenzen 3, zo zoekt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Hè. Zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand Gods. En dat is het wat wij inderdaad zouden zoeken. Alleen moet erbij gezegd worden dat dat niet zonder problemen gaat. Dat wil zeggen dat het niet zonder strijd gaat. Wat wij wel leren, zowel in het Nieuwe Testament als via de figuur van Jozua, is dat in die strijd wij altijd de overhand zouden hebben, dan wel de overwinning, of zelfs nog sterker, in Christus zijn wij meer dan overwinnaars. De strijd zou ons niet ontmoedigen, wij zouden gewoon niet op de vijand zien, zoals de 10 verspieders, weet u nog. Maar wij zouden zien op de Heer die ons het een en ander beloofd heeft. Zoals in de tijd Jozua en Caleb. Om even bij die verspieders te blijven dan. En dat is een van de redenen waarom juist deze Jozua uiteraard het volk zou leiden. De beloofde bestemmingen. Over Jozua moet ik eigenlijk nog wat zeggen. Nou ja, in de eerste plaats dan. Jozua wordt beschouwd als een jongeling. Hij wordt ook zo genoemd. Jozua, de jongeling, de dienaar van Mozes enzovoorts. En bij Mozes denken wij aan in ieder geval een oud man. Dat was hij bij de uittocht uit Egypte al. Want als u het uitrekent, dan merkt u dat Mozes bij de uittocht uit Egypte al 80 jaar oud was. Hij had er 40 jaar op zitten. Aan het hof van Farao, om zo te zeggen, alvorens hij door omstandigheden moest vluchten, maar op die omstandigheden ga ik vanavond uiteraard niet in. Daarna leren we dat hij 40 jaar schaapherder was, als zoon, dan wel schoonzoon van een priester. Dat is ook een aardige, vind ik altijd. Van Jethro namelijk. Maar daar ga ik nou ook niet op in. Hoewel het een mooi verhaal is natuurlijk, maar ja, het is nou eenmaal ons onderwerp niet. Dus hij was al 80. Toen ter gelegenheid van de uittocht uit Egypte, en toen moest hij nog 40 jaar een kudde leiden van heel wat lastiger schapen, denk ik, dan die van zijn schoonvader. Maar dat even terzijde. Hij was dus al een oud man, Mozes. Wat Jozua betreft, Ik kan het nooit helemaal kloppend krijgen. Dat wil zeggen, exact weet ik niet hoe het in elkaar steekt. Maar wel weet ik dat aan het eind van de geschiedenis van Jozua, dat wil zeggen bij zijn dood, was Jozua 110 jaar oud. Dat staat niet in Jozua, voor zover ik weet, maar wel in Richter hoofdstuk 2, in het volgende Bijbelboek. Dus na de dood van Jozua en dus na de verovering van het land, zoals het heet. Richter hoofdstuk 2. Jozua 4, staat daar zijn leeftijd? Heb ik die gemist? Oh, daar staat hij ook, ja. Oh, dat is interessant. Maar ik had hem hier in Richter 2, vers 8, waar staat: maar als Jozua, de zoon van Noem, de knecht des Heeren, gestorven was, 110 jaar oud zijnde. Heb je die? 110 jaar oud zijnde. En in 24, vers 29 van Jozua, dus een paar bladzijden terug: het geschiedde na deze dingen dat Jozua, de zoon van Noem, de knecht des Heeren, stierf, oud zijnde 110 jaren. Dat is aardig trouwens dat het er twee keer staat. Dat had ik eigenlijk zelf moeten kunnen bedenken. Want wij kennen nog één ander. Nog één ander die ook 110 jaren oud werd. En dat staat er ook twee keer. En daarom dacht ik ook eigenlijk dat het zo hoorde. Dus bedankt broeder. 110 jaren oud zijnde. Eén keer is ook genoeg. Want als we die twee mannen van 110 jaren oud even naast elkaar zetten, krijgen we de ene kant Jozua en de andere kant Jozef. En daar kom ik toch op terecht bij Jozef. Om de eenvoudige reden dat Jozua de directe erfgenaam was van Jozef. Hij was namelijk het hoofd van de stam van Efraïm. Dat kan hij missen. En Efraïm was de officiële eerstgeborene van Jozef, zodat de lijn van erfopvolging van Abraham, Isaac, Jacob zich in ieder geval voortzet via Jozef, maar u wordt geacht dat te weten. En als men daarna de lijn doortrekt, komt men dus terecht in ieder geval bij deze Jozua. En dat is een heel interessant verhaal, want de beloften die God deed aan Abraham, die behelsden in elk geval de erfenis van het land. Dat wil zeggen, tot Abraham werd gezegd dat zijn zaad dit land, dat wil zeggen Canaan, erfelijk zou bezitten. En het wordt ook vele malen herhaald. Vele plaatsen in Genesis, beginnend bij Genesis 12, dan Genesis 15 in elk geval, enzovoorts. Het gaat dus om het bezit van het land. Daarna weten wij, omdat wij op de zondagsschool geweest zijn vermoedelijk, weten wij allemaal dat die belofte aan Abraham een zeer belangrijke was. En dat ook van Gods wegen bepaald werd wie deze belofte zou erven. Want een belangrijk deel van de geschiedenis van Genesis, in Genesis, gaat over niks anders dan dat. En eigenlijk kan ik ook wel rustig zeggen dat vanaf Genesis 12, de roeping van Abraham en het sluiten van een verbond met Abraham, heel de rest van die 50 hoofdstukken van Genesis eigenlijk nergens anders meer over gaat. Als het nou helemaal kort moet zeggen. Namelijk, God deed een belofte aan Abraham en de vraag is, niet alleen wanneer wordt hij vervuld, hij werd namelijk niet vervuld in die dagen, zodat de vraag is, wie erft die belofte? En de lijn gaat dan verder, zoals omstandig beschreven, van Abraham, niet naar Ismaël, die de oudste zoon was, maar naar Isaac. En daarna van Isaac ging het niet naar Esau, die de oudste zoon was, maar naar Jacob. En in vele gevallen houdt daar het verhaal op. Dat wil zeggen, niet in Genesis, maar waar verderop in de Bijbel terugverwezen wordt naar de beloften Gods, gaat het gewoonlijk over Abraham, Isaac en Jacob. En dat is zelfs zo'n belangrijk gegeven, dat als God zich voorstelt bij gelegenheid, dan zegt hij, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Ik zeg er altijd bij, en niet die van Mozes. Dat was hij wel, maar dat werd niet uit gewoonte zo gezegd. De gedachte is trouwens ook een heel eenvoudige, die kwamen we ook al tegen hier in Jozua 1. Namelijk, Mozes staat voor de wet. En God is niet de God van de wet, God is die God van de beloften. Hij gaf de wet, natuurlijk. Maar de vraag is niet of dat zo was historisch. De vraag is waarmee God zichzelf identificeert. En dat doet hij niet met de wet, maar dat doet hij met de beloften. En zegt dus, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Komen wij nou, want ik doe net of u dat allemaal al een paar keer gehoord hebt dit. Komen wij nou in het Nieuwe Testament terecht, bijvoorbeeld in Galaten 3. Dan wordt daar uiteengezet dat God beloften had gedaan aan Abraham. Dat die beloften vervuld zullen worden op een of andere wijze aan de gelovigen. Maar dat ze niet zouden vervuld worden zolang de wet daar ook was. En Galaten 3 zegt dan dat 430 jaar na de belofte aan Abraham gaf God de wet, kwam de wet daarbij. Maar zegt de apostel Paulus nog steeds in Galaten 3, die wet kwam er wel bij, maar doet niks af of toe aan het verbond dat God met Abraham en dus met Isaac en Jacob gesloten had. Waarna in het laatste deel, in het tweede deel van het hoofdstuk, omstandig uiteengezet wordt, zoals trouwens ook gebeurt in bijvoorbeeld Romeinen 4, dat zolang die wet van kracht was en werkte, in werking was, de beloften Gods niet zouden vervuld worden. En dat dus onder de wet men moest wachten, noodzakelijkerwijs, men moest wachten totdat de wet beëindigd zou worden, want dan pas zou de belofte aan Abraham, Isaac en Jacob inderdaad worden vervuld. En als het goed is weten we ook wat er toen kwam na de beëindiging van de wet. Toen kwam namelijk het nieuwe verbond, precies zoals aangekondigd, eveneens in het Oude Testament. En onder het nieuwe verbond bracht inderdaad de vervulling van de belofte aan Abraham, Isaac en Jacob. Want hoe je dat ook keert of wendt, dat nieuwe verbond komt niet voort uit de wet. Maar integendeel, het nieuwe verbond komt na de wet. Maar het komt niet uit de wet, het komt na de wet, maar het komt uit de belofte. Aan Abraham, Isaac en Jacob. Er is dus een doorgaande, causale lijn, om zo te zeggen, vanaf Abraham tot op Christus. En dat staat ook zo in Galaten 3. Er staat gewoon, om het een keer kort te zeggen, er staat gewoon, God deed een belofte aan Abraham en zijn zaad, enkelvoud, het welk is Christus. Zoek het maar op, dat staat er gewoon. Ook enkel staat er gewoon bij. Belofte aan Abraham en zijn zaad. Niet meerdere, niet zaden, maar zaad één, namelijk Christus. En dat wil niet zeggen dat die beloften niet vervuld zouden worden aan de afstammelingen, in het algemeen, van Abraham. Maar het wil zeggen dat hoe je dat ook keert of wendt, die belofte pas vervuld zal worden via één, namelijk het zaad enkelvoud van Abraham. En dat is dus inderdaad Christus. Als dan vanaf Abraham een lijn getrokken wordt, vanaf Abraham via Isaac naar Jacob, mag je aannemen dat die lijn op een of andere wijze toch bij Christus uitkomt. En dat is natuurlijk ook zo, want dat was de lijn Abraham, Isaac, Jacob, Juda, en dan sla ik maar eens een eind over, David, en dan nogmaals een heel eind, en dan Christus. Jezus gezegd Christus. Ontleend dus deze keer aan Matthäus 1. Echter, dit mag dan de bekende lijn zijn. In werkelijkheid is het een zijlijn, want de hoofdlijn loopt anders. De hoofdlijn loopt Abraham, Isaac, Jacob. En dan ben ik terug in Genesis. Want het mag dan zo zijn dat tamelijk omstandig de beloften vererfd worden van Abraham naar Isaac. En dat eveneens tamelijk omstandig die beloften vervolgens vererfd worden aan Jacob. Het neemt niet weg dat daarna de beloften nog veel omstandiger, veel uitgebreider vererfd worden aan Jozef. En via Jozef, of zelfs over het hoofd van Jozef heen, aan diens jongere zoon van de twee, namelijk Efraïm. Zodat het rijtje Abraham, Isaac, Jacob niet voortgezet wordt via Juda, maar het rijtje wordt voorgezet via Jozef en dan Efraïm. Dat is echter in onze gedachten een zijlijn geworden, omdat die lijn van het toneel, van het Bijbelse toneel, min of meer verdwijnt. Althans van de oppervlakte van de Bijbelse geschiedenis. Het neemt niet weg dat waar het boek Genesis zoveel aandacht daaraan geeft, dat dat eerst geboorterecht, want daar ging het om, erfrecht immers, dat is altijd eerst geboorterecht, waar het boek Genesis zoveel aandacht geeft aan dat eerst geboorterecht en in het bijzonder stelt dat het niet naar Juda ging, ook niet naar Ruben, maar dat het ging naar naar Efraïm, over Jozef heen naar Efraïm. Dat moet toch op een of andere wijze ergens in de geschiedenis een vervolg hebben. Wij zijn daar echter niet op gericht. Dat wil zeggen, wij zien dat niet zo snel. Want daarom ook ontgaat het in de eerste plaats bijna iedereen dat Jozua rechtstreeks stamt van Efraïm en officieel het hoofd van die stam was. Hij was dan ook inderdaad bij het uitzenden van de 12 spieders de vertegenwoordiger van de stam van Efraïm. Daar gaat het maar om. Hij was bovendien eerst geboren, zoals blijkt uit schriftplaatsen die de afstamming van Jozua weergeven. En dat betekent dus dat hij de directe erfgenaam was volgens de normale menselijke lijn van Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Efraïm en dan een serie generaties ertussen en dan Jozua. Vandaar dat als God een belofte doet aan Abraham, gewoon letterlijk met betrekking tot het erven van het land, dat het voor de hand ligt dat als het volk dan het land ingeleid moet worden, dat het gebeurt door de toenmalige erfgenaam van Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Efraïm enzovoort. Een Efraïmiet dus. Alleen het valt nooit iemand op. En het wordt natuurlijk ook nooit erg nadrukkelijk erbij gezet. Maar we zouden toch in gedachten hebben dat de verovering van het land door Israël plaatsvond onder leiding van, laten we zeggen, Jozef. Dan wel een afstammeling, een erfgenaam van Jozef. Daarna komt hetzelfde verhaal nog een keer terug in de Bijbelse geschiedenis. En daar gaan we helemaal overheen, omdat we dat volstrekt onbelangrijk vinden. Maar dat was toen in de tijd na Salomo. Het koninkrijk van Israël splitste in twee delen, namelijk in Israël en Juda. Meestal zeggen we dan de 10 en de 2 stammen. Toen bleef inderdaad de stam Juda, maar eigenlijk alleen Juda, samen dan door een of andere omstandigheid die ik nou niet uitleg, werd er ook de stam van Benjamin aan toegevoegd. Maar het huis van David, het koningshuis van David, bleef gewoon bestaan. Alleen de koning uit David, dat was Rehabiam toen, die bleef slechts koning, niet over Israël, maar eigenlijk alleen over zijn eigen stam. Dat was het idee. En de rest van Israël eigenlijk, want het eigenlijk staat dan voor Benjamin, die moffel ik een beetje weg nu, maar dat gebeurde in Genesis al met Benjamin, dus laat me zitten. Maar de rest van Israël, heel Israël dus, officieel Israël, onder de naam Israël, werd geplaatst onder Jerobeam. En opnieuw, Jerobeam was inderdaad de opvolger van Jozua. Dat wil zeggen, de erfgenaam van Efraïm. Een Efraïmiet. Die trouwens bij zijn voorganger al een belangrijke rol speelde. Want zoals Jozua de dienaar was van Mozes, alvorens Jozua dus zelf de volle verantwoordelijkheid kreeg, zo was Jerobeam de dienaar van Salomo, alvorens Jerobeam de volle verantwoordelijkheid kreeg over Israël op die ene stam na dan. Deze gedachtegang heeft geleid tot allerlei problemen en doet dat in onze dagen nog. Eenvoudig omdat wij het idee hebben dat die geschiedenissen een minder belangrijke rol spelen. Want een van de conclusies die men zou moeten trekken is dan dat zolang 10 stammen van Israël officieel niet meer Israël zijn, zoek zijn, kan Juda, het Joodse volk, aanspraak maken op de titel Israël. Maar waar u en ik weten dat die 10 stammen er nog zijn, al was het maar omdat ze in de toekomst alsnog verzameld zullen worden, volgens de profetieën, betekent het dus dat Juda, het Joodse volk, dus eigenlijk maar nauwelijks aanspraak kan maken op de titel Israël. Eigenlijk dus niet. Waar nog wat anders bij komt, want ik heb het persoonlijk, ik zeg dat dus met een slag om de hand, omdat ik er nou niet over verder op in wil gaan, maar ik persoonlijk heb er geen enkel twijfel over dat het Nieuwe Testament in elk geval de naam Israël wel degelijk van toepassing gebracht wordt op besnedenen, maar dan degene die besneden zijn aan het hart. Dat wil zeggen, de term wordt van toepassing gebracht op de gemeente. Zodat als het Joodse volk zich Israël noemt, is dat derde keus. Want de eerste keus is, het is de gemeente. De tweede keus is, zijn de 10 stammen van Israël. En de derde keus, nou ja, die komt eigenlijk niet meer aan de orde. Want wij kennen de gemeente, hopelijk. En hoewel we 10 stammen misschien niet kennen, doet weinig de zaak ook. Ze moeten ergens zijn en hen wacht de titel. In elk geval voor de toekomst, wanneer het tot bekering komt. Heb je die? En het betekent dus inderdaad dat de beloften Gods op een of andere wijze niet primair bij Juda of bij het Joodse volk terecht zijn gekomen, maar ergens anders. En hoe dan ook, altijd wordt daar de naam van Jozef aan verbonden. En eventueel de naam van de zoon van Jozef, Efraïm. En dat speelt hier een belangrijke rol. Deze Jozua, van wie wij hopelijk de vorige keer gezien hebben, dat hij rechtstreeks een type is van Jezus, en bovendien dezelfde naam ook draagt. Deze Jozua, of moet ik zeggen, deze Jezus, waarom ook niet. Deze Jezus, hier uit dit boek Jozua, is dus uit de stam van Efraïm en is dus uit Jozef. Terwijl onze Jezus, als ik dat voor een keer mag zeggen zo, is uit de stam van Juda. Maar eigenaardig genoeg, ik weet wat ik zeggen ga, hè? Eigenaardig genoeg, Jezus was de zoon van, toch, Jozef. En dat is uiteraard niet voor niks. En niet zeggen, ja dat was niet zo, want hij was verwekt door de Heilige Geest. Ik zeg, het was wel zo, want het staat in de Bijbel. Maar we hebben het niet over zijn afstamming nu, we hebben het over erfrecht. En de Bijbel zegt, zonder meer en zonneklaar in Lucas 3, in elk geval, dat Jezus de zoon was van Jozef. Niet naar men meende, zoals het in onze Statenvertaling staat, en zoals het in vele andere vertalingen ook staat, wat ik persoonlijk onbegrijpelijk vind, dat het er staat, want het woord wat in de grondtekst staat is duidelijk genoeg, nomizos, komt van nomos en dat betekent wet. Dus er staat gewoon Jezus, de wettige zoon van Jozef. En daar gaat het maar om. Toch een Jozef. Wat afstamming betreft, uit de stam van Juda. Maar om een of andere reden heeft God het kennelijk toch nodig gevonden dat de wettige vader op aarde van Jezus Jozef zou heten. Begrijp je me goed? U en ik weten dat die Jozef van Nazareth wel degelijk ook was uit de stam van Juda. En dat de moeder van de Heere Jezus, daar hoef ik geen bijvoeglijke naamwoorden bij te gebruiken, maar dat de moeder van de Heere Jezus eveneens was uit Juda. En allebei waren bovendien nog uit David ook. Daar is geen twijfel over mogelijk. Maar het is toch niet toevallig dat de wettige vader van de Heere Jezus Jozef heet. En waarom dat is? Geen enkel probleem. Dat is omdat het verwijst naar een bepaald aspect van het werk van Christus dat niet ontleend wordt aan beloften die gegaan zijn via Juda, maar wordt ontleend aan beloften die gegaan zijn via Jozef. Zo is dat nou eenmaal. En door de Bijbel heen vinden we dus af en toe die Jozef ineens terug. Hier via deze Jozua, later onder Jerobeam. Daarna vinden we Jozef terug als de wettige vader van de Heer Jezus. En ik wijs er dan vervolgens op dat gewoonlijk dat niet met al te grote nadruk gezegd wordt. Want van Jozua staat niet dat hij was uit Jozef, er staat uit Efraïm. Dat wil zeggen dat de naam Jozef gepasseerd wordt. Zo was het al in Genesis. Sorry dat het wat gecompliceerd is, maar je moet nog eenmaal de Bijbelse geschiedenis kennen om het te kunnen volgen. In Genesis namelijk gaf Jacob de zegen van het eerstgeboorterecht over de generatie van Jozef heen aan Efraïm. De naam Jozef wordt dus feitelijk gepasseerd. Ik hoop dat u dat begrijpt. Als je hier bij Jozua terechtkomt, staat er, hij was uit Efraïm. En dan worden wij geacht te denken, maar dat is Jozef. Toch? En daarna komen we terecht bij Jerobeam. En er staat ook gewoon in was uit Efraïm. Ik geloof dat de naam Jozef dan toch bij gelegenheid nog een keer genoemd wordt, maar dat weet ik niet eens zeker. En wanneer we terechtkomen bij die Jozef, die de wettige vader was van de Heer Jezus, dan weten u en ik dat hij nog net even genoemd wordt. Daarna wordt hij genoemd zijn vader in Lucas 2 bij de Heer Jezus op 12-jarige leeftijd. Maar de naam Jozef verdwijnt van het toneel en de figuur van Jozef ook, want na Lucas 2 horen wij van Jozef nooit meer wat. Hij verdwijnt ook. De naam verdwijnt. Hebben we die? Dan heb ik er nog twee voor u. In een nog latere geschiedenis. Ook zeer onbekend. Maar dat is ook de reden waarom ik het bij gelegenheid noem, uiteraard. Dat is namelijk toen in Handelingen 1 er sprake was van 12 discipelen min 1. Omdat Juda er niet bij was. Ja, Judas in het Grieks, maar ik hou het nou maar even voor het gemak, maar even bij de normaal gebruikelijke naam. De Hebreeuwse naam, dus Juda. Juda was er niet meer, Juda was dood. Juda hoorde er niet bij. Die was verdwenen, Juda was weg. En denk vooral meteen typologisch, hè. Judas was weg. Een beeld van het Joodse volk eigenlijk, een van de twaalf stammen Israëls. Juda was er niet meer. En toen stelden de discipelen vast dat er in de plaats van Judas, een ander gekozen moest worden. En dat werd Matthias. Ja. Einde van het verhaal denken we dan. Nee, zo ging het niet. Want het verhaal is uitgebreider. Volkomen overbodig, want we hoeven alleen maar te weten. Er waren de 12, Judas was eruit, er moest iemand voor in de plaats komen. Dat werd ene Matthias, van wie wij vervolgens ook nooit meer wat horen. Dus wat maakt het ons eigenlijk uit? Maar het aardige is dat er bij die gelegenheid twee kandidaat gesteld worden, om zo te zeggen, waarvan de een uitgebreid genoemd wordt en de ander is Matthias. Alleen maar Matthias. En die wordt gekozen, maar de man die ons uitgebreid wordt voorgesteld, waarvan wij, als we het verhaal voor het eerst zouden lezen, dus ogenblikkelijk zouden gedacht hebben, dat wordt hem. Die wordt het niet. Dat was een figuur onder de naam Jozef, Justus. En hij had nog een naam, dacht ik. Er was nog iets bij. Nou goed, maar hij wordt uitgebreid genoemd. Ik meen dat die, staat er toch? Nou, moet ik het toch even opzoeken, dan weet ik het zelf niet. In Handelingen 1 is dat. Even zien, dat was vers 23. Ja, dat is, ja inderdaad, drie namen. Handelingen 1, vers 23. Zij stelden er twee. Jozef, genaamd Barsabas, die toegenaamd was Justus, dat is hem, Jozef, Barsabas, Justus, en dan de andere figuur, alleen maar de naam, Matthias. Maar die eerste figuur krijgt zelfs drie namen mee, maar hij heet Jozef, dat is het eerste wat genoemd wordt. En die man, die wordt ons even voorgesteld, en hij verdwijnt ogenblikkelijk, je hoort er meteen nooit meer wat van. En de vraag is dan, waarom? Nou, de historisch belang in Handelingen, dat kun je rustig vergeten, want het heeft geen enkele waarde voor ons. Hij wordt ook niet gekozen tot de 12. Maar het verhaal is gewoon dat even de naam van Jozef ten tonele gevoerd wordt en daarna wordt de naam weer vergeten. Dat heb ik eens nagevraagd aan een schenker in Egypte, die bij ene Jozef in de gevangenis zat, maar die op de derde dag verhoogd werd. En hij zal nog wel een goed woordje doen voor Jozef, maar er staat, het hoofdstuk eindigt daar ook zo. Ik geloof dat moet het laatste vers zijn van Genesis 37. Eindigt met: en hij vergat Jozef. De eerste Jozef in de Bijbel die we tegenkomen, en het is: hij vergat Jozef. Welke, ja, die Jozef die door zijn broeders verkocht was, die bovendien uit Canaan verdwenen was, die uit de familie verdwenen was, en zo, hij was weg. Ja, door welke omstandigheden gaat het er niet om, maar hij was wel verdwenen. En later werd hij door die schenker, notabene, vergeten. Hebben die nog? En als Jozua genoemd wordt, Efraim, maar Jozef, de beroemde, de grote zoon van Jacob, wordt niet genoemd, bij Jerobeam ook niet, enzovoort. Tot in Handelingen 1 aan toe, wordt er iemand als voorgesteld, Jozef, maar je hoort er nooit meer van. Dan wordt ook niet gekozen. Terwijl als ik had moeten kiezen, en ik vergeet dat beginsleven dat de naam Jozef vergeten wordt, dan was het niet zo moeilijk geweest. Dan had ik gedacht, als Judas het niet wordt, als Judas er niet is, als Juda, de naam van de twee stammen van Israël, er niet meer is, en er wordt ons iemand voorgesteld, hoeveel er ook zijn, maar er wordt er één bij voorgesteld met de naam Jozef, dan weet ik, dan moet het Jozef worden. Want als het niet de twee stammen zijn onder de naam Juda, dan worden het dus de tien stammen onder de naam Jozef, want dat is de naam van de tien stammen. Eventueel Efraim, maar vooruit. En dat is waar het om gaat. Elke keer komt die naam Jozef even boven en meteen wordt hij weer vergeten. Naar Bijbels concept. Waarna u natuurlijk vraagt, maar waarom moeten wij dan steeds dat in de gaten hebben? Als hij dan toch vergeten moet worden, dan zeg ik, nou ja, dat is nou juist het beginsel. Het moet ons opvallen dat die figuur van Jozef op de hele achtergrond van de Bijbelse geschiedenis meedraait, maar elke keer even genoemd wordt en dan ook ogenblikkelijk weer verdwijnt. En dat is nog niet de laatste keer hier, want er komt er nog een die is nog veel minder bekend. Dat is een schriftgedeelte wat nogal eens overgeslagen wordt zelfs. Omdat wij gebiologeerd, is dat het goede woord? Gebiologeerd worden door de figuren van Ananias en Safira. En waarom zouden wij, want die twee sterven in Handelingen 5. Terwijl net daarvoor, u weet wel, Ananias en Safira. Ze verkochten een haven, een bezit, zal ik maar zeggen. En ze brachten de opbrengst, maar het was een gedeelte ervan, brachten ze bij de apostelen, bij Petrus enzovoort. En één voor één werden ze naar buiten gedragen, want dat staat hier. Uitgedragen. Ze stierven namelijk. Maar wat men vergeet is de versen die eraan vooraf gaan, namelijk vers 36 van Handelingen 4. En Jozes, maar dat is Grieks, en teruggebracht naar Hebreeuws wordt het gewoon Jozef. Gewoon dezelfde naam, Jozef. En Jozef van de apostelen toegenaamd Barnabas. Niet Barsabas, dat was die uit Handelingen 1. Maar nu Barnabas. Het welk is overgezet zijnde een zoon der vertroosting. Dat betekent dat hij vertroosting zou erven. Even snel. En vertroosting, dat is wat het nieuwe verbond is, volgens de Bijbel. En het nieuwe verbond, dat is de erfenis, het is namelijk de vervulling van de belofte aan Abraham. Dat is wat die naam ook uitdrukt. Jozef. Jozef van de apostelen toegenaamd Barnabas, het welk is overgezet zijn de zoon der vertroosting, een leviet, verwijzing naar priesterschap zo in het algemeen, van geboorte uit Cyprus, type van verzoening, maar dat ga ik nou niet uitleggen. En dan, alzo hij een akker had, verkocht dien en bracht het geld en legde het aan de voeten der apostelen. En als u nou denkt, daar horen we nooit meer wat van, dan heb u het nu mis. Wij horen wel wat van hem, maar hij heet nooit meer Jozef. Hij wordt namelijk genoemd Barnabas. Ook deze Jozef wordt vergeten, niet alleen zijn naam, maar daarna, de man kennen wij wel. Maar ik ben er stellig van overtuigd dat men er gewoonlijk niet bij nadenkt dat als we deze figuur Barnabas laten tegenkomen in een zeer belangrijke functie in vervolg op Handelingen, dat er niemand meer aan denkt dat dat Jozef is. Heb je dat? Hij heet Jozef. Hij kreeg alleen de bijnaam Barnabas en werd door de discipelen zo genoemd staten. Maar het was ene Jozef. En het belang daarvan is dit, dat aan de ene kant vinden wij in het Nieuwe Testament de Heere Jezus uiteraard, de middelaar ook van het Nieuwe Verbond, die als vader heeft ene Jozef die ogenblikkelijk van het toneel verdwijnt. Maar als de grote gemeentelijke waarheden onder het nieuwe verbond gepredikt moeten worden door de apostel Paulus, is Paulus de leerling dan wel opvolger van ene Barnabas, die eigenlijk Jozef heette. Want ik weet niet of je zich dat bewust bent, maar wat wij noemen de eerste zendingsreis van Paulus, dat was in werkelijkheid de zendingsreis van Barnabas, die een stuk ouder was dan Paulus. En Paulus was die jonge man die onder de bescherming van Barnabas werd meegenomen. Het was trouwens dezelfde Barnabas die in de tijd Paulus na zijn bekering introduceerde bij Jacobus en Petrus in Jeruzalem. Want niemand wilde hem daar spreken, maar het was deze Barnabas die Paulus als het ware bij de hand vatte en zei: kom maar mee, dan ga je met mij mee, zal ik je aan die mensen voorstellen daar. En het was dezezelfde Barnabas die vele jaren later de apostel Paulus, Saulus was het dus toen nog, van huis haalde uit Tarsen, waarnaar hij teruggekeerd was, omdat hij gewoon nergens een voet aan de grond kon krijgen. Saulus, weet u nog? Niemand moest hem. En hij moest terug naar huis, terug naar af zeg ik altijd, zijn huiswerk overnieuw maken, de schriften bestuderen, nadat God hem het een en ander had vertoond in een visioen enzovoorts. En als daarna Saulus, als Paulus zijn bediening begint, is dat op initiatief van en onder leiding van ene Jozef. Die daarna, na die eerste zendingsreis, inderdaad weer van het toneel verdwijnt. Want toen zou de tweede zendingsreis beginnen. En toen kregen ze oneenigheid, Barnabas en Paulus. Ja, waarover, dat doet nou niks ter zake. Maar ze kregen oneenigheid en Paulus zei: nee, als je dat doet, ga ik niet mee. En Paulus ging alleen op stap. En zo verdween Barnabas van het Bijbelse toneel. Opnieuw een Jozef die verdwijnt. Waarom dat allemaal is? Wel heel eenvoudig, omdat onze tegenwoordige bedeling, dat wil zeggen de hele roeping van de gemeente, gebaseerd is op de beloften Gods, gedaan aan Abraham, Isaac en Jacob, maar niettemin niet op basis van Juda, maar op basis van ene Jozef. Dat wil zeggen dat de beloften Gods in eerste instantie vererfd werden via Jozef aan Ephraim enzovoorts. En de gedachte is dus inderdaad dat waar wij als gemeente eerstelingen zijn van het nieuwe verbond, wij noodzakelijk onze positie ontlenen aan de beloften die gedaan zijn aan ene Jozef. En via ene Jozef vererfd zijn geworden. Dat is het verhaal. Nou, veel zal ik er verder niet van zeggen. Want als het goed is, heb je net onze jongste circulaire gelezen. Dat is wel kort wat daarin staat, maar dat moet maar duidelijk zijn, zo feitelijk en zo kort mogelijk. Maar zo, dus het eind van het verhaal niet trouwens, maar zo steekt het nou eenmaal in elkaar. Het gaat om Jozef en wij zouden ons dat realiseren. En ik weet niet, maar ik denk niet dat het echt de bedoeling is dat wij het voorbeeld van de schenker zouden volgen. Daar kun je over van mening verschillen. Want dan schiet ik weer helemaal terug naar Genesis. Er waren er in de gevangenis bij Jozef waren er twee figuren in het bijzonder. Eén was bakker en de andere was schenker. Snel verhalen. De een was bakker, de andere was schenker. De een is een beeld van de twee stammen van Israël. De andere is een beeld van de 10 stammen van Israël. Ze deugen geen van beide, anders zaten ze niet in de gevangenis. Verworpen door God. En de vraag is, hoe gaat het nou verder? Nou, de bakker zou na 3 dagen gehangen worden. En de schenker zou na 3 dagen verhoogd worden. En dat betekent dat na 3 dagen, dus ter gelegenheid van de opstanding van Christus en het aanbreken van het nieuwe verbond, inderdaad het Joodse volk zou terzijde gesteld worden, hun stad zou in brand gestoken worden, of hoe het er allemaal maar staat, hun huis zou woest gelaten worden, staat zelfs in Handelingen 1. Maar goed. En een ander zou ervoor in de plaats komen, dat wil zeggen, de schenker zou verhoogd worden, die noodzakelijkerwijs een beeld is van 10 stammen van Israël. En op het moment dat hij verhoogd wordt, en aan het hof van Farao terechtkomt, zal ik maar zeggen, is hij een beeld van de gemeente. Dat is waar het over gaat. Nou, korter kan ik het niet vertellen. Dus als u er nou nog vragen over hebt, begrijp ik dat, maar die beantwoord ik nu toch niet. Dat is een veel te uitgebreid verhaal. Maar het gaat maar om het beginsel dat we dat zouden bekennen. En hoewel ik niet geloof dat het de bedoeling is dat wij als schenker, dat wil zeggen wij als gemeente, verhoogd met Christus enzovoorts, Jozef zouden vergeten, ik denk niet dat dat de bedoeling is, kan niettemin vastgesteld worden dat men, dat de gemeente als zodanig in de loop van de kerkgeschiedenis, om zo te zeggen, Jozef wel degelijk vergeten is. Domweg vergeten. Daar was dat artikel dus voor, hè? In het blad. Zo van, herinner je even hoe het werkelijk gegaan is. Want zo is het gegaan. Maar men is het kwijt. Of men hecht er geen belang aan. Of ik weet niet wat het is. Maar men is het gewoon vergeten. Maar daarom is het wel zo. En daarom is het ook niet verwonderlijk dat als onze tegenwoordige positie als gemeente van eerstelingen, onze hemelse verhoogde positie als gemeente van eerstelingen, dat als die positie wordt uitgebeeld in het Oude Testament, in de geschiedenis van die ene man en van dat volk, hier in het boek Jozua, dat die ene man wel degelijk komt uit Jozef, de vertegenwoordiger is van Jozef. En via deze vertegenwoordiger van Jozef en daarmee van de beloften die aan Jozef bevestigd zijn, krijgt Israël deel aan de beloofde erfenis. En dat is maar waar het over gaat, en zo is het met ons ook. Want het mag dan openbaar zijn dat onze Heer uit Juda gesproten is. Het neemt niet weg dat de zegeningen waaraan wij deel hebben gekregen van Jozef zijn. En daarom wordt in Matthäus 1 meteen al een rechtstreeks verband gelegd tussen Jezus en Jozef. Vandaar dat hij een vader had die Jozef heette. En er wordt meteen gezegd. Ook in Matthäus 1 al, dat koninkrijk zou komen uiteraard, de koninkrijk van de Heer Jezus. Niettemin staat er tamelijk uitdrukkelijk dat er van geen koninkrijk sprake is. Hij zou namelijk zijn volk zalig maken van hun zonden. En dat is niet de functie van de koning, maar het was wel de functie van Jozef in de tijd. Die immers leven teweeg bracht voor de hele familie, voor heel Israël. U weet wel. Brood in Egypte. Brood des levens. Maar niet in Kanaan, maar ergens anders, onder de volkeren. Dat is het idee. En feitelijk niet alleen brood, maar ook wijn. Want het wordt ook genoemd in verband met de geschiedenis van Jozef. Hij is een prachtige uitbeelding van het priesterschap van Christus naar de ordening van Melchizedek. Hij brengt leven. Brood en wijn voort, enzovoorts. Dat is waar het om gaat. Nou goed, vandaar deze afstamming van Jozua. Hier in Jozua zelf wordt geloof ik nergens genoemd. Maar wij vinden het wel vermeld in 1 Kronieken 7 en in Numeri. Zowel hoofdstuk 1 als hoofdstuk 2. En in Numeri 2 neem ik in het bijzonder even. Want daar staat nog uitdrukkelijk iets bij. Numeri 2 vers 18. De banier des legers van Efraïm naar hun heren zal tegen het westen zijn. Het westen, onthoud. Dat betekent aan de westkant van de tabernakel natuurlijk. Maar als u Efraïm op de landkaart had willen zoeken, dan zou u moeten zoeken in het uiterste westen. Met dank aan Nesiphorus. Maar dat doet er nou niet toe. Maar dat zijn zo de bronnen, weet u wel. Waar is Efraïm gebleven? In het uiterste westen. Europa, inderdaad, ja, precies. In Brittannië, precies. Maar dat is typologie, maar daar gaat het nou niet verder over. Hè? Maar terug naar dit schriftgedeelte. Het leger van Efraïm en hun heren, het zal tegen het westen zijn. En Elisama, de zoon van Ammihud, zal de overste der zonen van Efraïm zijn. En het gaat om dus oversten der zonen van Efraïm. Het gaat om het hoofd van de stam. Het opperhoofd heet zoiets, geloof ik, in nog verder westelijker. Maar vooruit, laat me zitten. Maar die Amihud en Elisama worden elders genoemd als de stamvaders van Efraïm. Dat is in nummer 1 vers 10 namelijk, als ik me goed herinner. Nummer 1 vers 10, van de kinderen van Jozef, van Efraïm, Elisama, de zoon van Amihud. En dat was het dan. Maar daar stamt dus inderdaad Jozua vanaf volgens 1 Kronieken 7 vers 26 en 27. Maar het gaat om overste de zonen van Efraïm. Dat betekent uiteraard dat de volgende generatie, namelijk Jozua, inderdaad overste is der zonen van Efraïm. En dus, als de lijn van het erfrecht zou zijn voortgezet in de Bijbelse geschiedenis van Abraham, Isaac, Jacob enzovoorts, zouden wij onvermijdelijk bij Jozua terecht zijn gekomen. En dat is waar het om gaat. Hij is de drager van de belofte. En voor zover er in die dagen één man was, één zaad was, één man was die drager was van de beloften gedaan aan Abraham, Isaac, Jacob, zou het dus Jozua geweest zijn. En daar gaat het maar om. En dus is het Jozua die hen in het land brengt, zo goed als de echte Jozua, Jezus dus, Christus dus, ons in onze erfenis brengt, maar wel degelijk op basis van beloften die vererfd zijn via Efraïm. Als we de andere kant van de geschiedenis van de Heer Jezus nemen, dan komen wij langs de andere lijn. Want wat aan Juda beloofd is, uit de stammen Israëls, is de kroon, dat wil zeggen het koningschap. Ik moet zeggen, zo duidelijk staat het er ook weer niet, maar het blijkt in elk geval uit de Bijbelse geschiedenis dat het zo is. Maar gewoonlijk verwijzen wij dan naar de zegening die aan Juda gegeven wordt, waarbij gezegd wordt, de scepter zal van Juda niet wijken totdat Silo komt, enzovoorts. Het is in hoge mate een cryptische uitspraak. En als we niet anders hadden dan dat, als bewijs voor dat de uiteindelijk beloofde koning uit Juda zou voortkomen, dan zou ik zeggen, dan is dat wel erg krap. Maar niettemin, het blijkt ook inderdaad zo te zijn, want de beloften zijn aan Juda zijn uiteraard later bevestigd via David, helemaal apart, aan David, die immers uit Juda was. En tot David wordt gezegd dat inderdaad iemand die uit zijn lijf zou voortkomen, een eeuwig koninkrijk zou ontvangen en de stoel zijns koninkrijk zou niet wankelen enzovoorts. En dat is het thema van de prediking van de Jood Petrus op de Pinksterdag in Jeruzalem. Want voor zover het gaat over een koninkrijk, zoals het ook openbaar zou worden, zou men in de eerste plaats aan Juda denken. Maar wanneer men denkt aan erfenis in het algemeen en in het bijzonder aan eeuwig leven enzovoorts, zou men in de eerste plaats denken inderdaad aan Jozef en Efraïm. En dat is wat ons via de figuur van Jozua hier in dit Bijbelboek ook inderdaad wordt voorgehouden. Dat is wat erachter steekt. Andere verklaring is er ook verder niet voor. Maar zoals gezegd, wat mij altijd opvalt is dat men alleen voor de statistiek eventueel nog vaststelt, Jozua is uit Efraïm, maar daar blijft het dan ook bij. Dat wil zeggen, er wordt geen consequentie aan verbonden. Maar het is juist in hoge mate van belang, omdat juist dat ook een illustratie is van wat ik dan maar noem tegenwoordige waarheid. Gemeentelijke waarheid heeft alles van doen met eerst geboorterecht als zodanig. En verder moet ik u zeggen dat zolang wij in deze positie zijn, dat het beloofde land nog vol vijanden is, kortom, zolang de gemeente hier nog op aarde is, is er van het koninkrijk als zodanig in de praktijk geen sprake. Wel van het hoge priesterschap van Christus, maar niet van zijn koningschap. Er zijn andere manieren om dat te zeggen, die zijn iets subtieler. Dat is dat we zeggen, er is een koninkrijk, maar het is nog verborgen. Maar u en ik weten dat van actief koningschap van Christus nauwelijks sprake is. Hij heeft de positie ontvangen en van zijn positie maakt hij alleen tot op heden gebruik door zich een regering te verzamelen. Maar dat is de gemeente dus. Maar dat alles ter voorbereiding van de openbaring van zijn koninkrijk. Dat komt dus echt pas in de toekomst. Daar gaat het om. En zolang er geen sprake is van de scepter van Juda en zolang de troon van David op aarde, ik bedoel het overdrachtelijk, zolang de troon van David op aarde niet hersteld is, kennen wij de Heer niet primair als koning, maar kennen wij hem wel degelijk als priester, naar de ordening van Melchizedek, en naar het voorbeeld inderdaad van Jozef. Tot wie men zou uitgaan. Want de erfenis ligt niet in het land, maar inderdaad daarbuiten. En wanneer wij gaan tot Jozef, dat wil zeggen naar de van God verhoogde koning, dan blijkt dat hij ons geeft brood en wijn. En zo heb je weer kortsluiting. En ik beweer dus, maar dat ga ik nou niet demonstreren, maar dan heb je zelf ook wat te doen. U wordt geacht te onderzoeken of deze dingen al zo zijn. En ik geef u voldoende mee om er 14 dagen mee bezig te kunnen zijn. Reken daarop. Maar ik ben van mening dat als u een Jozef tegenkomt in de Bijbel, dat de naam Jozef feitelijk doorgaat voor een synoniem van Melchizedek. Of anders gezegd, als u Jozef tegenkomt in de Bijbel, dan staat dat voor priesterschap, maar niet naar de ordening van Levi of Aaron uiteraard, maar inderdaad voor het priesterschap van het Nieuwe Verbond. Het alternatief dus. Met een beetje koningschap eraan, maar ook een heel duidelijke priesterlijke functie. De functie van een verlosser en redder. De functie zelfs van de heiland, namelijk degene die het volk in stand houdt enzovoorts. Dat is waar het om gaat. En het historisch verband daarvan heb ik u inmiddels genoemd. Goed, daar laat ik het bij en ik denk dat we meteen gaan pauzeren. Waarna wij alsnog terechtkomen bij vers 10 van Jozua 1. Toen gebood Jozua den ambtlieden des volks, zeggende, en toen kregen ze opdrachten om het volk voor te bereiden. Ze moesten door het midden van het leger gaan en het volk bevelen en zeggen, bereid teerkost voor jullieden, want binnen nog 3 dagen zult gij lieden over deze Jordaan gaan. Dat gij ingaat om te erven het land het welk de Heer uw God uw lieden geeft om te beërven. Welke 3 dagen dat precies zijn, dat is niet helemaal duidelijk. In deze eerste hoofdstukken namelijk is de chronologie, de volgorde van de gebeurtenissen niet helemaal duidelijk. Maar het meest voor de hand ligt, er zijn 2 verschillende opties, maar het meest voor de hand ligt dat deze 3 dagen in Jozua 1 vers 11 dezelfde 3 dagen zijn als die van 3 vers 2. Daar staat, en het geschiedde dat de ambtlieden op het einde van 3 dagen door het midden des legers gingen en zij geboden het volk enzovoorts. Het lijkt me duidelijk dat tenzij dat absoluut onmogelijk is, het inderdaad gaat over dezelfde 3 dagen. De enige conclusie die je dan moet trekken is dat dan kennelijk, terwijl deze dingen in de tweede helft van Jozua 1 beschreven worden, kennelijk die 2 verspieders uit hoofdstuk 2 al weg zijn. En waarom ook niet? Daar is ook niks moeilijks aan. Die moeten zich namelijk ook verbergen tot op de 3e dag. En de kans is groot dat het gelijk loopt. En dat dus Jozua 1 vers 11 3 dagen en Jozua 3 vers 2 3 dagen hetzelfde is als Jozua 2 vers 16 3 dagen en vers 22. Alleen dat geschiet op een andere plaats uiteraard. Die 2 verspieders zijn het land binnengegaan om het te verspieden, met name rond Jericho enzovoorts. Maar het gaat er maar om dat ze terugkomen. Als ze terugkomen, gaan ze vervolgens met het volk de Jordaan over, zoals vermeld in Jozua 3. Ik heb er geen probleem mee om vast te stellen dat die 3 dagen steeds dezelfde 3 dagen zijn. En dat zou een manier zijn om te zeggen dat deze geschiedenissen van Jozua 1 en 2 zich gelijktijdig afspelen. Dat is niet moeilijk. Bovendien, het drukt ons met de neus op dit eenvoudige beginsel, dat nou eenmaal per definitie verlossing altijd komt op de 3e dag. Ongeacht van waaraf men begint te rekenen, ongeacht welke data dat zijn op de kalender, het is nou eenmaal een vast beginsel. Er is altijd sprake van 3 dagen en op de 3e dag gebeurt het. Dat zou wel het belangrijkste zijn, maar ik zou niet weten waarom het hier ook niet precies dezelfde dagen zijn op de kalender. Dus laat me zitten. Goed, terug naar Jozua 1 dan. Vers 10. Toen gebood Jozua de ambtlieden des volks. Want de aardigheid is dat wij achtereenvolgens vinden in dit hoofdstuk dat de Heer spreekt tot Jozua. Dat was in vers 1 tot en met 10, zal ik maar zeggen. Om het af te ronden. En hier in vers 10 is sprake van Jozua die vervolgens weer spreekt tot de ambtlieden van het volk. En daarna zijn het de ambtlieden die spreken tot het volk. Zodat er een duidelijke hiërarchie is. Met bovenaan de Heer zelf. Dan Jozua. Dan de ambtlieden. En dan pas het volk. En dat is hier niet nieuw. Want het is het vaste beginsel. Het komt nog een paar keer voor in Jozua. Het is het vaste beginsel. God spreekt tot Jozua. Jozua spreekt tot de oudsten van het volk, want zo noem ik het nou voor de gelegenheid maar even. En daarna de oudsten brengen het woord verder aan het volk als zodanig. Eigenlijk is dat binnen de gemeente ook precies eender het geval. Dat is een normale gang van zaken. We vinden dat in het Nieuwe Testament ook gewoon terug. Namelijk, God spreekt tot Christus. Toch? God staat in relatie tot Christus, spreekt met Christus enzovoorts. En eventueel, Christus spreekt namens het volk tot God. En dan hebben we het over de hoge priestelijke functie van Christus. U weet wel, die priester, die hoge priester, die voor ons bidt. En die altijd leeft om voor ons te bidden. Met dank aan Hebreeën, zowel als Romeinen 8. Dus het beginsel nou eenmaal. En andersom, het woord Gods. Als God spreekt, het komt altijd tot ons via en zelfs in de gedaante van, want dat kan ook nog, Jozua, dat wil zeggen de Heer Jezus zelf. Zo is het nou eenmaal. En van Christus staat inderdaad dat hij het hoofd van de gemeente is op gelijke wijze als dat Jozua hier het hoofd van het volk is. Lijkt me ook duidelijk. Verder is er sprake van oudsten. Ambtlieden worden ze hier genoemd, maar ik moet u zeggen dat deze ambtlieden ongetwijfeld dezelfde zijn als de oudsten, de raad van oudsten zelf, zoals die al was ingesteld door Mozes. Dat was al eerder gebeurd. In Numeri vindt u dat, geloof ik. Waarbij 70 oudsten worden verzameld uit het volk en ze vertegenwoordigen het volk bij Mozes en andersom, ze vertegenwoordigen Mozes weer bij het volk. Dus oudsten die een verantwoordelijke functie hebben binnen het volk. Maar u en ik weten al lang dat in de gemeente precies hetzelfde zich voordoet. Namelijk dat er in de gemeente, in onze gemeente, dus oudsten zijn. Degene die verantwoordelijkheid dragen enzovoorts. En de verantwoordelijkheid van die oudsten bestaat volgens Bijbelse beginselen. Ik heb het niet over wat voor kerkelijke instellingen of kerkorden dan ook, want daar geloof ik sowieso niet in en dus praat ik er ook niet over. Maar de verantwoordelijkheid van de oudsten is in de eerste plaats het woord van Christus door te geven. Ja, het is, kijk, ik kan het, dat is het probleem met typologie. Je zegt, dit is een type van dat, maar als je niet weet wat dat is, dan kun je met het hele verhaal niks. En als ik het ga uitleggen, dan hebt u het idee dat ik gemeentelijke waarheid baseer op uitspraken in Jozua. En dat is niet zo. Begrijp u, dat maakt het altijd moeilijk om over dit soort typologische onderwerpen te praten. Dus dan moet ik helemaal terug, moet ik Jozua vergeten, helemaal naar het Nieuwe Testament. En daar vaststellen dat het begrip oudste in het Nieuwe Testament, niet in de, in het Nieuwe Testament, in de Bijbel. Dat het begrip oudste in het Nieuwe Testament hetzelfde is als het begrip herder. En ook hetzelfde is als het begrip opziener. En ook hetzelfde is zelfs als het begrip leraar. En ook hetzelfde als het begrip voorganger. Dat is niet zo moeilijk, ik ga het nou allemaal niet uitleggen, maar het is niet zo moeilijk. In de praktijk heb je meestal aan 1 Petrus 5 voldoende om deze conclusies te trekken. Want daar zegt de apostel: ik vermaan de oudsten als mede-oudsten, of mede-ouderling, of wat er maar staat in de Statenvertaling van 1 Petrus 5, vers 1. De ouderlingen die onder u zijn, vermaan ik, die een mede-ouderling en getuige des lijdens van Christus ben, en deelachtig de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Dus ik, oudste, vermaan de oudsten, vers 2, wijd de kudde gods. Geef nou eens een ander woord voor oudste. U merkt het, dit is geen theologie, dit is gewoon de bekende oefening begrijpend lezen. Hè? Er is niks moeilijks aan. Ander woord voor oudste is dus herder. Want de oudste zegt tot andere oudsten, wijd de kudde gods. Wel, de kudde wijden, dat is een herder. Dat is toch niet moeilijk? Ja, dat u dat niet herkent in een of andere plaatselijke kerk. Ja, sorry. Ik vind dat geen argument. Ik bedoel, dat is mijn schuld ook niet. En ja, de Bijbel zegt het nou helemaal zo. Toch? En verder, wij de kudde gods die onder u is, dat wil zeggen, waar je zelf deel van uitmaakt, want dat betekent het feitelijk. Die in u is of die onder u is. Wij de kudde gods hebben de opzicht daarover. Noem dan nog eens een ander woord voor oudste en dus voor herder. Opzichter, ja. Alleen wij gebruiken dan volgens de Statenvertaling niet opzichter, maar opziener. Want dat is het woord. Want wat doet de herder? De kudde leidt naar de grazige weide. Wijt de kudde gods. Niet houden de kudde bij elkaar. Sommigen denken dat de herder de kudde bij elkaar moet houden. En dat is een misverstand. Ik zeg altijd, daar zijn de honden voor. Ja, wat heb je er dan om de kudde bij elkaar te houden als ze zich niet bevinden op grazige weide? Dan gaan ze sowieso dood, dus dat helpt niks. Dus de verantwoordelijkheid van de herder is de kudde te brengen de plaats van het voedsel. Liefst ook op een veilige plaats, waar eventueel kan nederliggen, weet u wel. Met dank aan natuurlijk Psalm 23, voor het gemak dan maar. Hè? Hij doet mij nederliggen aan grazige weiden. En voor de rest houdt hij dus opzicht over de kudde. Hij ziet toe of het allemaal wel goed gaat. Of er niet wat problemen zijn tussen de schapen of iets dergelijks. Want dat is het verhaal. Ze wel gezond zijn, of ze niks mankeren en dat soort dingen meer. En hij neemt eventueel maatregelen voor zover dat in zijn vermogen ligt, denk ik. Tenslotte, de man is geen veearts, maar vooruit. Hè? Ja. Dus een oudste is een herder. Hij is opziener, kan niet missen. En dan staat er, we hebben het opzicht daarover, niet uit bedwang, maar gewilliglijk, nog om vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed, nog als heerschappijvoerende. Dus wat is een oudste dus niet? En wat is een opziener en herder dus niet? Iemand die heerschappij voert. Staat er. Niet als heerschappijvoerende over het erfdeel des Heren. Met andere woorden, wie zal er dan wel eventueel heerschappij voeren? Alleen maar de Heer dus, niemand anders. Dat zei de Heer trouwens zelf ook. In de eerste plaats wordt hij genoemd als hoofd van de gemeente en er is maar één hoofd. Dat in elk geval. Aan de andere kant zei hij tot zijn discipelen, inclusief Petrus die geacht wordt de eerste paus te zijn. Hij zei tot zijn discipelen, Niemand is uw Heer. Er is maar één Heer en dat ben ik. En gij zijt allen broeders. En als je veel wil zijn ten opzichte van anderen, dan kan dat alleen door de anderen te dienen. Dus van heerschappij is geen sprake. En hoe hoger in Gods ogen de broeder, zal ik maar zeggen, hoe meer hij dus dient. En dat is dus precies het tegenovergestelde van heerschappij uitoefenen. Als u nou zegt, dat is een dolksteek voor elke kerkelijke organisatie, zeggen, ja, maar ik ben blij dat ik dat niet gezegd heb dan. He? Maar dat is wel zo, ja. Ik kan het ook niet helpen. Nog als heerschappij voerende over de en wil dus heren. Maar als voorbeelden, nog een ander woord voor herders, oudsten, opzieners, kerkvorsten bestaan dus niet. He? Maar nog een ander woord ervoor, voorbeelden. En dat is ook wat de herder is voor de kudde, want hij is namelijk voorganger. De kudde volgt hem, is de bedoeling. De herder geeft het voorbeeld aan de kudde, wijst de weg, loopt voorop. De schapen volgen immers de herder, volgens de Bijbelse voorschriften, in elk geval, uit, wat is het, Johannes 10, toch? Nou, moeilijker is het niet. Dan heb je het begrip voorganger dus ook. En daarbij natuurlijk ook het begrip voorstander, maar sommigen kennen dat niet eens. Maar dat is ook een Bijbelse woord ervoor. Vooraan staan, als er gestaan moet worden. Vooraan gaan, als er gegaan moet worden, enzovoort. Het is echt absoluut maar één functie. En daarnaast, de enige functie die ik hier nou niet meteen bij zie staan in deze vier versen. Daarnaast is er nog een ander woord voor, en dat is die van leraar. Maar begrijp je me goed? Dat is uit Efeze 4. Daar vind je één uitdrukking, namelijk herder en leraar. Of herders en leraars, want staat in het meervoud. Maar de gedachte is dat de herder, functie van herder, wel, dat is een agrarisch beroep, zeg ik altijd, dus het hoort helemaal niet in het rijtje thuis. Maar het wordt gebruikt ter illustratie, hè? Dus dat is een stijlfiguur, een pracht van een metafoor eigenlijk. Maar als er dus herder staat, moet je dus lezen volgens de Bijbel leraar. Maar onder alle omstandigheden gaat het gewoon om degene die verantwoordelijkheid dragen in de gemeente. En ze heten op die grond in de eerste plaats oudsten. Oudsten in de zin van, ze dragen verantwoordelijkheid. En dat is een normale betekenis van dit Nederlandse woord overigens. En van het Griekse woord uiteraard ook. En van het Bijbelse woord. Nou goed, ik laat het maar hierbij. Al wijs ik er dan nog even op dat het ene vers wat ik niet gelezen heb, 1 Petrus 5 vers 4, spreekt over de overste herder. En het zal duidelijk zijn dat al deze termen dus in hun gemeenschappelijke betekenis van toepassing zijn op Christus zelf. Die is namelijk de oudste bij uitstek. Die is de goede herder. De overste herder heette hier, ik meen trouwens dat zo'n term ook staat in Hebreeën 13. Laatste verse van de brief, maar het wil me niet letterlijk te binnen schieten. De overste herder, dat is namelijk Christus. En hij is inderdaad de overste opziener. U weet wel, wij noemen hem zelfs, nou wij niet, want het is een tamelijk Rooms-Katholieke term gebleven, heb ik begrepen. Maar wij noemen God zelfs de voorzienigheid. In de zin van hij zal voorzien, in de zin van hij zit niet alleen, in de zin van kijken, maar hij zorgt ook dat aan alle behoeften voldaan wordt. Wat is een prachtig woord hoor, voorzien. Want als je het letterlijk en etymologisch neemt, heeft het niks met iets verzorgen te maken, het heeft te maken met kijken. Maar het idee van het woord is juist, hij ziet en zorgt tegelijkertijd. Nou, dat is wat de opziener doet, maar dat is de overste herder immers. En de aardigheid daarvan is bovendien nog dat van de oudsten in het algemeen staat. Dat ze geen heerschappij voeren over het erfdeel des heren. Maar het zal duidelijk zijn dat deze overste herder dat wel doet. Want het is zijn erfdeel. Of zoals in andere plaatsen staat, hij is niet alleen de goede herder. Hij is de goede herder omdat de kudde van hem is. Zijn schapen namelijk. U weet wel, de huurling vliet. Het verhaal kent u toch allemaal. Er staat op meerdere plaatsen in de Bijbel. De slechte herders, de boze herders, zijn boze herders omdat de kudde hen niet eigen is, staat er dan. Dat wil zeggen, het is hun kudde niet. Maar de Bijbelse gedachte is, de kudde is het eigendom van Christus. Die is de goede herder, want het is zijn kudde. En het verklaart ook de term, wijd de kudde Gods die in u is. Want de gedachte is dat die oudsten uit 1 Petrus 5 wel degelijk zelf ook deel van de kudde uitmaken. Zo horen bij de kudde. Nou, ik ben niet zo goed in de schapenteelt, maar wat ik wel weet, is dat als de kudde geen herder heeft, dan als alles goed gaat, volgen ze één schaap. Die fungeert dan als herder. He? Dat is het, dank u broeder, schitterend, het is cultuur aanwezig, zeg. Als er één schaap over de dam is, volgen er meer. Dat is het verhaal, die ene moet gaan. Die fungeert namelijk als wat wij herden noemen. Zo zit een kudde in elkaar. Er is altijd één dier, lid van de kudde, dat de kudde leidt. En aangezien men die vroeger een bel om de nek bond, noemt men dat beest een belhamel. Alleen de meesten van ons kennen de term kennelijk niet in deze gewoon oorspronkelijk letterlijke betekenis, maar dat is de belhamel. Schaap dat de kudde leidt, hoofd van de kudde. Zo is dat. Maar goed, hij heeft geen goede reputatie, geloof ik, de belhamel. Maar vooruit. Maar dat is de leider van de kudde dan. En zelfs voor Christus geldt dat, want Christus zelf, de goede herder, maakt wel degelijk deel uit van de kudde. Hij is immers het hoofd van de gemeente die zijn lichaam is. En hij wordt in de Bijbel voorgesteld als schaap. Toch? Zelf ook als schaap. En hij is dus de belhamel, degene die de kudde voorgaat. Zo zit het gewoon. Het is echt niet zo moeilijk hoor. Nou goed. Maar ik moet terug naar Jozua. Waar het om gaat namelijk is dat Israël had een raad van oudsten. Maar de gemeente heeft dat ook. Van Gods wegen. Niet ingesteld door het volk, maar ingesteld van bovenaf. Dat weet u toch, hè? Want dat gaat niet op democratische wijze. Nee, dat gaat op theocratische wijze, als het goed is. En zo was het bij Israël, zo is het bij de gemeente ook. Zit hij nou moeilijk maar aan te kijken? Ik zou van, wat zegt hij nou toch allemaal? Dat staat toch gewoon allemaal in de Bijbel? Hè? Wie stelt de oudste aan? Wie stelt opzieners aan? De Heilige Geest, dat staat er. Niet mensen, dat doen niet de leden van de gemeente. Kom nou, even kijken of ik dat vinden kan. Dat was Handelingen 19, dacht ik. Of was het 20? 20, Handelingen 20. Handelingen 20, waar Paulus afscheid neemt van de oudsten van de gemeente in Efeze. Gemeente van Efeze die overigens model staat voor de gemeente als zodanig. Maar er staat dan dat hij tot hen zegt in vers 28 van Handelingen 20... Zo heb dan acht op uzelf. Hij spreekt tot oudsten. Dat stond er al in vers 17. Maar goed, heb dan acht op uzelf en op de gehele kudde. We hebben hetzelfde verhaal weer. De oudsten zijn dus herders. Over de welke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft. En niemand anders. Om de gemeente Gods te wijden. Het erfdeel des Heeren, zei Petrus. En dus herders. De gemeente Gods welke hij verkregen heeft door zijn bloed. Inderdaad, het is zijn erfdeel. Enzovoorts. En in connectie met het voorgaande vers gaat het daarbij in de eerste plaats om het verkondigen van de gehele raad Gods. Dus de verantwoordelijkheid van de oudste is in de eerste plaats te verkondigen de gehele raad Gods. U dacht dat de predikant was en dat de oudste gewoon in de kerkenraad zitten. Ja, nee, dat komt allemaal in de Bijbel niet voor. In ieder geval, voor zover het voorkomt, heet het niet zo. Dus daar zijn we ook gewoon mee klaar dan. Nou, terug naar Jozua dan, hebben we dat ook weer gehad. Trouwens, Petrus was oudste, maar door wie is hij dan aangesteld? Paulus was een oudste, maar door wie is hij aangesteld? Timotheus was een oudste, een opziener. Word ik uitdrukkelijk zo genoemd al, was het maar in de brieven aan Timotheus. Maar wie had hem aangesteld? Titus was een oudste, maar wie had hem aangesteld? Toch niet de gemeente? Nee. De gemeente werden geacht deze mensen als oudste te erkennen, maar dat is een ander verhaal. Ja, meestal wordt dan gezegd, maar Paulus en Barnabas, Jozef, Paulus en Barnabas dan, in de gemeente van Antiochië, de Heer zei, zondert mij af. De gemeente moest hen afzonderen. Maar het initiatief was de Heer. Zondert mij af, Paulus en Barnabas, enzovoorts. En hoewel ze menselijke wijs werden uitgezonden vanuit de gemeente in Antiochië, waren ze in werkelijkheid gewoon aangesteld door de Heer zelf. Dan wel door de Heilige Geest. Dat is hetzelfde, hè? De onzienlijke Christus, die inderdaad hoofd is van de gemeente. Die regelt dat wel, hoor. Maak je me niet bezorgd. Het enige wat hij niet regelt, is dat al die andere gelovigen eventuele oudsten ook erkennen als zodanig. Dat is de verantwoordelijkheid van de gelovigen. Hebben die nog? Goed. Nou, terug naar Jozua 1 vers 10. Jozua gebood de ambtlieden des volks. Dat zijn de officieel aangestelde verantwoordelijke mensen. En dus gaat het gewoon om de raad van oudsten. Zoals die eerder al was aangesteld onder Mozes. En zelfs op initiatief van die Mozes schoonvader. Jethro, de hoge priester, weet u wel. De hoge priester van een ander verbond in elk geval. Mooi parallel overigens. Maar die ambtlieden moesten dan door het volk gaan en moesten zeggen, bevelen zelfs, van Gods wegen, moesten zeggen, bereid teerkost voor uw lieden, vers 11, want binnen nog 3 dagen zult gij lieden over deze Jordaan gaan, opdat gij ingaat om te erven het land, het welk de Heer uw God uw lieden geeft om te erven. Het is in de eerste plaats weer de vaststelling, laat ik zo zeggen, de prediking door deze oudsten aan het volk is, gij zult dit land ingaan. Gij zult de erfenis ingaan. En niet van dat mag of het kan, maar het is een bevelen. Beveel het volk. Dat wil zeggen, dat is de prediking van Gods wegen feitelijk. En zo is het in onze dagen nog. Ik ben van mening dat het grootste deel van de, laten we zeggen, de christelijke prediking, ik bedoel, het grootste deel van de prediking aan christenen, hierop gericht moet zijn. Denk erom dat wij inderdaad onze plaats innemen. Niet in onze bijeenkomst hier, maar in de hemel zelf. Zoeken de dingen die boven zijn. Of met de woorden van de Hebreeënbrief, denk erom dat wij naderen tot de troon der genade. Of nog anders met de woorden van Romeinen dan, die zijn wat makkelijker te begrijpen dikwijls. Denk erom dat je je lichaam stelt tot levend heilig Goden welbehagelijk offer. Ik zei alle keren hetzelfde overigens. Maar met gebruikmaking van de verschillende termen die daar zo voor gebruikt worden in het Nieuwe Testament. Of wat denkt u van deze? Zoek het Koninkrijk Gods. Zoek eerst het Koninkrijk Gods. Dat is wat de Heer Jezus zei. Later zei Paulus het nog specifieker. Hij zegt, zoek de dingen die boven zijn waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods, Colossense 3. Maar daar is het Koninkrijk dus. En dat zouden we zoeken. En wat zei de Heer erachteraan? Zoek eerst het Koninkrijk Gods en dan. En al het andere zal u bovendien gegeven worden of toegeworpen worden, hoe het er maar staat. Ik geloof dat het op meerdere plaatsen staat zelfs. Maar dat is het verhaal. Dat past toch uitstekend hier in Jozua. Ga het land binnen. En alles wat er verder nodig is, de Heer zal het u geven. Dat is de garantie. Het enige wat men zou moeten overwinnen is het eventuele bezwaar. Dat wil zeggen, het bezwaar wat we hebben. Het feit dat we er tegenop zien. Bang zijn voor een vijand waarvan wij weten dat we die niet aankunnen. En daarom is het een oproep om te leven uit geloof. Dat is de andere term. U weet wel, de rechtvaardige, dat is een gelovige, een kind van God, iemand die wedergeboren is, gerechtvaardigd in Christus. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Ik zeg altijd, niet de onrechtvaardige zal uit het geloof tot leven komen. Ik zeg altijd, dat is wel zo, maar dat staat er niet. Er staat, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Aangehaald in de belangrijke brieven van het Nieuwe Testament in dat verband. Romeinen, Galaten, Hebreeën. Een onbelangrijk vers schijnbaar uit Habakuk. Daar zoek je het toch niet. Maar in ieder geval, dat is de waarheid. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Je bent verlost, je maakt deel uit van het volk van God. Wel, leef dan ook uit geloof, dag in dag uit. En wees niet bang voor de vijand. Dus, neem je positie in. Zoek de dingen die boven zijn. Dien de Heer, stel je lichaam tot levend Goden welbehagelijk offer. En al het andere zal de Heer doen. Ondanks alle haken en ogen, leeuwen en beren en wat is er nog meer? Van die moeilijke dingen allemaal. Hè? Altijd dat gemaar. U weet wel, maar er zijn reuzen in dat land. En dan moet ik zeggen, nou en? Ja, nou ik daarover, nou ik het daarover heb. U weet, ik heb een paar boeken thuis. Nou, ik heb zeker wel zo'n stapel, zoiets. Dat gaat over de vijand. Zo wat een meter, denk ik. Wat kost dat, 2,5, broeder? Nou goed, laat maar zitten. Boeken, dat gaat over de vijand. Over de duivel. Over geestelijke macht, weet ik veel. Over demonen. Er zijn zelfs namen voor, dat heet satanologie. Zo heet dat vak. Jawel. Of het heet demonologie. Dat is een prachtwoord, vind ik altijd. He? Alleen, ja, het stelt niet zoveel fraais voor, mevrouw. Maar dat is allemaal officieel. En ik zal ook niet zeggen dat het niet geschreven had moeten worden. Maar wat ik wel moet zeggen, is dat het idee dat wij gewaarschuwd moeten worden als gelovigen voor de vijand, dat is een misverstand. Dat is namelijk helemaal niet nodig. Wat ons geleerd zou moeten worden in dit verband, is dat die vijand er inderdaad is, maar puur voor de statistiek. Zo van, hij is er, ja. En de theorie, die zal ik u meteen erbij geven, dat is heel gemakkelijk. Satan en zijn engelen zijn overwonnen, maar om een of andere reden vindt de Heer het niet nodig. Die reden noem ik nou dus niet, hè. Maar om een of andere reden vindt de Heer het niet nodig om die overwonnen vijand dan maar meteen uit te delgen. Want wij leren uit de schrift dat die vijand in de toekomst, ter gelegenheid van de opname van de gemeente overigens, ter neder zal geworpen worden uit de hemel naar de aarde. En waar ik die vijand het liefst heb, weet ik niet. In de hemel of op aarde. Het maakt mij eigenlijk, mij persoonlijk maakt dat natuurlijk helemaal niks uit. Nee. Kijk, als hij op de aarde geworpen is, kun je hem zien. Dat meen ik. Vandaar mijn verhaal over Antichrist. Dat is niks anders dan de duivel die op aarde geworpen is. Alleen kun je hem dan zien. En dus een naam geven. Hij zegt, zeg maar, Mai, zegt hij. Nou ja, Maitreya, nou, laat me zitten. Maar hij zal op aarde worden geworpen. Dan kun je hem zien. Maar eerlijk gezegd, ik zie hem liever niet. Maar we komen hem toch wel tegen, want zegt Efeze 6, wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Dat wil zeggen, het ziet er zo uit als strijd tegen vlees en bloed. Uiteraard. Alle strijd komt op ons af via vlees en bloed, nergens anders door. Maar niettemin, in werkelijkheid gaat de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten en geestelijke boosheden in de lucht. Dat is de hemel, maar Paulus doet ze niet al te veel eer in deze uitspraak dan. Dus hij zegt in de lucht, dan lijkt het wat lager. Nee, in de voorgaande hoofdstukken van Efeze zegt hij wel degelijk in de hemel. Dus laat je niks wijs maken. Wij hebben daar de strijd tegen. Maar niet in de zin van dat wij een aanvallende strijd zouden voeren ten einde ons erfdeel te veroveren, want het is niet zo. Maar gewoon, wij nemen ons erfdeel in bezit en hij moet wijken. We lopen dus tegen hem op. Niet omdat we die strijd zoeken, wij zoeken slechts onze erfenis. Ons land, wat de Heer ons gegeven heeft, enzovoorts. En hij moet daarvoor wijken, maar die vijand is er nog. En pas als wij ook lichamelijk naar de hemel gaan, ik spreek dus over de opname van de gemeente officieel, bij die gelegenheid wordt hij en zijn personeel uit de hemel geworpen en dat is het einde van de strijd. Tot zeker hoogte althans. Nou ja, Openbaring 12. Toen de slang zag dat hij op aarde was geworpen, vergrimde hij op de vrouw en op de overigen van haar zaad, maar tegen die mannelijke zoon, zijnde de gemeente, kon hij niks meer. Dat heb u toch, hè? Maar betekent gewoon dat wij in onze dagen wel degelijk met die vijand van doen hebben. Maar ik blijf van mening dat wij hoeven niet gewaarschuwd te worden voor de vijand. Wij merken snel genoeg wie die vijand is. Bovendien in de Bijbel staat het ook. En het idee dat wij kwetsbaar zouden zijn en daarom specifiek moeten weten van welke wapens de tegenstander zich bedient, ik beschouw persoonlijk als wartaal. Hoewel de meeste boeken daar toch vol mee staan. Het is nergens voor nodig, maar het gebeurt wel. Zo van, wordt ons gezegd, wees, kijk uit voor dit, kijk uit voor dat, wees voorzichtig met zus en doe vooral niet zo, enzovoorts. Ik vind het wartaal, want dat zegt de Bijbel niet namelijk, dat zeggen de boeken. Dat zeggen mensen, zeggen gelovige mensen overigens, maar helaas, ze verstaan de waarheid niet. Want wat wij zouden doen, nu wij weten dat we de strijd niet hebben tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, macht en geestelijke boosheid in de lucht. Wat wij zouden doen, volgens datzelfde Efeze 6, volgende verse, de gehele wapenrusting Gods aandoen. En wat die vijand daarna ook probeert, wij zijn onkwetsbaar. Kan ons niks gebeuren. Hoe die ook vecht, heeft er niks mee te maken. Begrijp je me goed, op den duur leren wij heus wel, dat denk ik tenminste, op den duur leren wij heus wel van welke wapens de tegenstander zich bedient. Maar het idee dat je dat van tevoren moet weten om je daartegen te kunnen wapenen, maakt je alleen maar achterdochtig en maakt je alleen maar paranoïde. U weet wel, achtervolgingswaanzin is het, geloof ik, het plechtige woord in het Nederlands. Want daar zie je overal de duivel in. En sommigen zien dat ook inderdaad. Dat is het gevolg ervan. Maar wij zouden niet overal de duivel zien. Wij zouden onze zaligheid kennen en onze wapenrusting dragen. Weet je wel, schild des geloofs, de helm der zaligheid en de voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie des vredes en het zwaard des geestes en bovenal het gebed enzovoorts, wordt er allemaal systematisch genoemd. Dat is waar het om gaat. Wij zouden niet ons richten op de vijand. Wij zouden ons richten, maar daar zijn we vorige keer ook min of meer mee geëindigd, wij zouden ons richten op het woord Gods. Dat zou van ons niet wijken. Niet uit onze gedachten en niet uit onze mond, want zo staat het in vers 7 en 8 van dit hoofdstuk. En daardoor zijn wij gewapend. En of we dan van doen krijgen met de duivel of gewoon met de buurvrouw, dat maakt niks uit. En dat meen ik. Sommigen zien in iedereen een duivel namelijk. En die hebben het altijd, de duivel heeft me afgelopen week weer zo dwars gezeten. En dan denk ik, ja, dat zal wel. Maar ik denk altijd, als het echt zo was, dan zou men er niet eens over praten. Want waarom ook? Men heeft immers de overwinning. Dan kun je beter zeggen, de Heer heeft me afgelopen week zoveel kracht gegeven. Toch? Dat is in de praktijk hetzelfde. Maar het geeft eer aan de Heer in plaats van aan de duivel. En daar gaat het maar om. Wij zouden onze gedachten daar niet op richten. Dat is echt nergens voor nodig. Wat wij zouden doen namelijk is, dat was vers 11, bereid teerkost voor uw lieden. Men zou voedsel hebben. Hetgeen uiteraard volstrekt hetzelfde is als het woord Gods. Wijken niet uit uw gedachten. Of uit uw hart, als het er eenmaal over gaat. Want u weet toch hoe dat zit met teerkost, met levensmiddelen, het brood. Het brood des levens, dat is het woord Gods dat uit de hemel is nedergedaald. Ik kan natuurlijk niet elke keer het allemaal opzoeken in het Nieuwe Testament. Maar dit is Johannes 6 dan. En vergis u niet, het volk kreeg hier nog manna. Dat houdt later op, nadat ze de Jordaan overtrekken. Maar het idee is, eigenlijk is het idee, historisch kan het niet, maar het idee is eigenlijk dat voor ze het land binnengaan, moeten ze zoveel voedsel verzameld hebben dat het voldoende is om het land inderdaad binnen te kunnen trekken en in bezit te nemen. Dat is het idee. Bereid teerkost.